Heer, ik bid voor vanavond, we zegen elkaar, gewoon om gericht te kunnen ontvangen wat u zegt voor ons persoonlijk leven. We zegen elkaar om het ook uit te kunnen werken, dus op te merken, te bewaren in je hart en mee aan de gang te gaan en uit te kunnen werken. Daar zegen we elkaar in Jezus' naam. Amen. Goed. Wij beginnen hoofdstuk 18, we noemen vanavond een heel hoofdstuk, van 7 versen. Hoofdstuk 18, vers 1. Nou, laten we toch maar in het NBV eerst lezen. Ik wou je erop wijzen dat als je de vertalingen thuis eens naast elkaar legt, dat je dan hele verschillende dingen ziet. Dat betekent dat we hier met redelijk oud, moeilijk Hebreeuws te maken hebben. En sommigen die gaan zo ver dat ze zeggen, ja, je moet hier wel stukken weghalen en schrappen. Maar dat lijkt me niet als het in het woord staat. Je kan schrappen wat je denkt dat moeilijk te verklaren is. Je kan schrappen wat je denkt wat negatief is. Maar ja, wat hou je dan over? Zo doe je het in je leven toch ook niet, hè? Goed. Ik lees met je. Profetie over Nubië. Dat is een heel apart land. Wee het land van de sjerpende krekels, zult het zo wel over hebben. Voorbij de rivieren van Nubië, dat boden over de zee zendt, papieren schepen over de wateren. Gij, snelle gezanten, naar het reizige volk met glanzende huid, naar het alom gevreesde volk, een volk van tirannen en geweldenaars, in een land van rivieren doorsneden. Dat staat er dus helemaal niet, hè? Nou, dat zou je straks wel zien op je blaadje. Laat alle bewoners van de aarde weten, je zult op de bergen het opgestoken vaandel zien. Het schallen van de ramshoorn zul je horen, want dit heeft de Heer mij gezegd. Vanuit mijn woonplaats kijk ik, onvoorstelbaar dat God roerloos is, kijk ik roerloos toe.
Ja, toch?
En de verzengende hitte op het middaguur, of als de nevel in de hitte van de oogsttijd. Na de bloeitijd, maar voor de oogst, wanneer de bloesem tot rijpende druif wordt, worden de ranken met snoeimessen afgesneden, worden de loten gekapt en verwijderd. Tezamen vallen ze te prooi aan de gieren in de bergen en aan de dieren in het wild. Zomers leven de gieren van hun lijken en zwinters in de winter, nou ja, in de winter hebben ze nou maar, voeden wilde dieren zich ermee. In die tijd worden geschenken gebracht aan de Heer van de hemelse machten door het reizige volk. Die hebben we net al gehad, hè? Door het alom gevreesde volk. Een volk van tirannen en geweldenaars uit een land van rivieren doorsneden. Dat is bijzin. Zij komen naar Sion, waar de naam woont van de Heer van de hemelse macht. Dat is hem. En je hoort er een klein beetje een jubellied in. Als je goed leest. Ja. Moet je soms wel eens leren, ik ook. Ik heb je er twee blaadjes bij gegeven. Daar komen we wel aan. Het eerste blaadje begint bij vers 1. Daar heb ik een foutje gemaakt, want daar heb ik gewoon sjerpende krekels neergezet. Ja, heb ik bij je? Vers 1. Wee het land van de sjerpende krekels. Ja, is leuk. Heb ik krekels wel eens gehoord? Een beetje sjerpen? Zoiets. Maar ik heb daar geen onrustig gevoel bij, hoor. Als ik krekels hoor, dan... Oh, lekker, vredig. Wat? Oh ja, ja, je moest ze buitenshuis houden. Goed. Wee het land van de sjerpende krekels, voorbij de rivieren van Nubië. Het begint met wee. Volgens de tekst, hè? Dat is een bekend woord uit klaagliederen. Zo begint dus als men gaat klagen over wat. Dood, dor, wat eenzaam is. Dan is het wee. De eenzame, verlaten vrouw. Haar minnaars hebben haar verlaten. Zij zit eenzaam en alleen. En niemand gaat meer tot haar. En nergens vindt ze haar rust. Klaaglieder 1, vers 1 tot en met 5, als ik het goed heb. Goed, uit het hoofd dan. Het land. Wee het land. Het land, dat is een beeld van een koninkrijk. En als ik het al doortrek, het land van doornen en distels, het land van melk en honing. Dan snap je, er zit altijd wat aan het land vast. Dus het is ook het beeld van het leven in een koninkrijk. En dan noemt Jesaja gelijk in vers 1, noemt hij al twee kenmerken van dit land. Hij zegt, het is het land van de Tjiltjal van twee vleugels. Ja, en ik heb expres Tjiltjal niet vertaald, want dat is voor de mensen het meest moeilijke. Maar in Tjiltjal hoor je wat, Tjiltjal, dan hoor je iets van geklepper, van onrustig gedoe. Land van de Tjiltjal van twee vleugels, en dat begrijp je, dat wordt heel verschillend vertaald. Het wordt vertaald in het MBV, dat zie je voor je, de sjerpende kregels. De Narische Bijbel, de Tjiltjal van twee vleugels, dus klapperende vleugels. Ja, kijk maar na. En de Statenvertaling, die maakt er heel iets anders van, want die ziet er een heel ander Hebreeuws woord in. Dat is heel apart, want dat zie ik er echt niet in. Het land dat schaduwachtig is. Dus dat is een land waar je in de bescherming van de Allerhoogste, maar dat klopt hier helemaal niet, kan overnachten. Want dit kan helemaal niet. Het is één rusteloze bende met die Tjiltjal en die klapperende wieken. En de herziene Statenvertaling, die is op het spoor teruggekomen. Die zegt niet meer schaduw, maar die heeft inderdaad vleugelgegons vertaald. Nou ga ik echt vertalen wat Tjiltjal is. Daar ben je benieuwd naar. Tjiltjal, je hoort daar geluid in, hè? Het is wat zoemt. Wat zoemt. Dat bedoel ik, ja? Wat gonst. Wat bromt. Wat bromt. Dat. En dan denken mensen aan sprinkhanen. Nou, in Joël heb ik gekeken. Daar staat niet dit woord voor sprinkhanen. Er staan vier verschillende woorden voor sprinkhanen, maar niet dit. Of aan insecten. Nou, het heeft in ieder geval, het zijn negatieve beesten. In de geestelijke wereld. Dus negatieve machten. Als je denkt aan sprinkhanen, die vreten je land, dus je leven, kaal, die laten je berooid achter. En insecten, al dat gezoem, nou je hoeft er maar iets bij voor te stellen, een stelletje muggen in je oren, die maken je onrustig. Ja, die moet je ook doodslaan. Ja, dat meen ik. Ja, want je snapt het al, als je het geestelijk doortrekt, dan snap je al dat je dat gezoem en gebrom in je oren kan hebben. En voor dit weet ga je zelf zoemen en brommen. Dat is niet de bedoeling. Dus ze verstoren je leven met Jezus. Dat kan ik tegenkomen, kom ik soms tegen, en kom jij soms tegen. Ja? Het zijn zoemers, het zijn brommers, ze maken lawaai, ze hebben grote drukte bij zich. En voordat je het weet, heb je zelf de drukte bij je. Kijk uit, pas op. En de bedoeling is dat je daar aandacht aan gaat geven. Zoom, 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 zoom. En dan ga je aandacht aan geven. En ga je aandacht aan geven. Doodslaan die handen. Ja? In de gaten hebben. Anders ga je daar aandacht aan geven. Dan ga je zo leven. Terwijl je ziet in deze profetie, zie je ook de Heer op zijn troon zitten als je al gekeken hebt. Als je goed gekeken hebt, zit hij op zijn troon, niet roerloos, daar kom ik straks aan, maar in vrede. Dat is wat anders dan roerloos. Dan denk je ook dat iemand dood is. Ja, goed. Nou, de Heer die troont is op zijn troon. Een troon, hij troont in zijn vrede. En hij wil jou die vrede geven. En het liefste voor altijd, als het aan hem ligt. Goed. Wee het land van de Tjiltjal, van het gezoem van twee vleugels. Voorbij aan de overzijde van de rivieren van Nubië. Dat is het tweede kenmerk van dat land. Ja? Van dat land. Nubië. Heb je een idee waar dat ligt? Heb je dat inmiddels? Wat bij? Egypte. Het is niet Egypte. Ja, precies. Het is het tegenwoordige Soedan. Ik heb nog even voor je opgezocht. Ik was het weer even kwijt. Dat gaan we deuren. Het is het tegenwoordige Soedan en Noord-Ethiopië. En met Noord-Ethiopië en Ethiopië denk je ook aan Morenland. Ja? Je denkt bij Nubië, denk je ook aan Koes. Ik geef even gewoon de dingen die parallel lopen. Die ga je gewoon in de Bijbel vinden. Dus dat is niet moeilijk, maar ik geef het even voor je aan. Ja? Als je op het kaartje kijkt, ik heb getracht. In ieder geval, dan weet je een beetje dat de Rode Zee zie je daar lopen, weet je wel? En die rechter Inham, daar ga je naar Eilat toe. Daar heb ik geloof ik zelfs een puntje neergezet, want dat vond ik wel een mooie plek. En als je dan wat afzakt, dan zie je aan de linkerkant, Koes, zie je dat er zo staat. Dit keer met een U. Oftewel, Nubië. Ja? Daar ligt het. En dat is een machtig volk. Maar daar kom ik zo wel aan. Goed. Dan heb je een beetje in de gaten wat dat is. De Nubiërs, die zijn een machtig volk. Op een gegeven moment heersen ze zelfs over heel Egypte, moet je je voorstellen. Ja? Dus die geest die boven Nubië zit, die neemt die mensen mee zodat ze gaan heersen over Egypte. Ik leg even uit hoe het werkt in de geestelijke wereld. Je kan natuurlijk bij de politiek, bij de Oekraïne en de huidige situatie, kan je allerlei dingen over zinbare toestanden, maar het zijn geesten. De Sovjet-Unie is uiteengevallen en wat kregen we? Ze gingen allemaal, wilden ze zelfstandig zijn en gingen ze tegen elkaar op. Die grootvorst is weggetrokken, dat is een teken van de eindtijd, en dan komen die anderen, die kleintjes, en die gaan met elkaar in gevecht. En dat zie je in de mensen, wat ze denken, hoe ze reageren. Ik hoop dat je zo de politiek ook eens wilt bekijken. Dat helpt voor je eigen leven. Dan denk je, oh, dat werkt dus bij mij, kan dat ook zo werken? Jawel. Goed. Nubiërs, een machtig volk. Ik zei ze, heers op een gegeven moment over Egypte. Andere naam voor Nubië is Koes. Wat is dat nou voor woordje? Koes. Zeg het eens. De? Ja, van Kus. Ja, Kusite. En wat was Kus? Is de zoon van? Nee. Bijna. De zoon van Gam. Ja, je zit goed in de lijn. De zoon van Gam. En het is de vader van? Ik heb nog steeds over Koes of Kus. Kus met een J. We schrijven Koes met OE. Dat is gewoon omdat ze hebben geen Nederlandse letters hebben ze. Dus vandaar dat wij het overzetten. En de Engelsen zetten het over op hun manier. Hij is de vader van, heb je hem? Het is een machtig heerser, die vader. Nimrod. Nimrod. Vader van Nimrod. En Nimrod, wat is Nimrod? Die is op aarde de eerste. Nee, de eerste machthebber. Dat lees je in Genesis 10, vers 8. Daar zie je, Koes was ook de vader van Nimrod, die de eerste machthebber op aarde was. Dus dat was al iemand die het alleen maar vanuit het zichtbare ging doen. Snap je? Heersen op aarde. Hij heeft de aarde doorgegeven. En die geest die werkt nog steeds. Als je in de politiek kijkt. Goed. Genesis 10, ik herhaal het voor je. Vers 8. Dus wat zit daar voor geest achter? Wat is dat voor iemand die vangt mensen? Die overweldigt zijn naasten? Lees het verhaal maar van 10 en 11. Ja, Genesis 10 en 11. En die heerst met een ijzeren discipline. Die verovert mensen, families, volken. En laat hen naar zijn pijpen dansen. Zo. Wat is nou het fundament van zijn koninkrijk? Van dat koninkrijk wat Nimrod sticht. Ja, ik hoor het. Ja, bijna. Je vindt dat in Genesis 10, vers 10. Dus ik geef de vindplaats erbij aan. Er staat gewoon, en het fundament van zijn koninkrijk is Babel. Hé, dat is apart. Daar heb je meer over gehoord. Want wat doen ze daar? Daar gaan ze een toren bouwen. Ze willen daar, laat ons naam maken. Naam maken. Ja, zeggen ze. En laat ons tot de goden gaan, zeggen ze. Wordt niet altijd goed vertaald. Dus Nimrod, die begint vreemde goden te aanbidden. En die inspireert die mensen tot dat soort tempelbouw. Want zo'n toren, dat is natuurlijk ook een soort tempelbouw. Zo'n ziggurat. In Nimrod vindt het occultisme zijn oorsprong. Occulte geesten, die ook vandaag nog springlevend zijn, doen mensen van alles en iedereen aanbidden. En je kan altijd tot God in de hemel komen. Ja, hoe? Nou, kijk maar hoe ze dat bij Babel doen. Dat is nogal wat. Dus ik positioneer even die occulte geesten. En waar dat vandaan komt en waar dat begonnen is. Bij Nimrod. En ik zeg, dan heb je de Koesieten, dan heb je weer de lijn van de familie. En de lijn van hoe die geest heerst. En die gaan heersen over Egypte. Vandaar dat zij verslavingen nog eens extra hardnekkig maken. En wat hoor je dan tegenwoordig, ook in christelijk Nederland? Ja, een verslaving moet je mee om leren gaan, maar daar kun je nooit van afkomen. Is toch heel apart, hè? Ja, er is ook hulpverlening, maar ik denk van de wal in de sloot. Goed, vers 2. Dat is nogal een vers, hoor. En ik heb gewoon gezet wat er staat. En daar hebben ze natuurlijk allemaal geprobeerd een vertaling van te maken. De zendende, dus die zendt over de zee afgevaardigden. In schepen van papyrus over de oppervlakte van het water. Ja? Dus dan zie je eigenlijk een parallelisme als je goed kijkt. Ze zenden over de zee afgevaardigden in schepen van papyrus. En dan krijg je een parallelisme aanvullend over de zee, over de oppervlakte van het water. Dat snapt iedereen, hè? Dat is een beetje... Precies, kwamen niet. Maar ze waren wel, het waren wel snelle jongens. Gaat heen, snelle boden. Ik heb het erachter gezet. Dat is Melachim, Malachim staat er, Malach is bode of engel. Tot een volk, nou komt die. Daar hebben ze van alles van gemaakt. Ik zeg gewoon wat er staat in de Hebreeuws, uitgerekt en glad. Tot een volk, gevreesd toen en daarna. En wat is er bij dat volk aan de hand, wat doen ze? Nou, meetsnoer op meetsnoer en vertrapping. IJs op ijs, wet op wet hoor ik hierin. Ja? Waarvan geld rivieren doorsnijden zijn land. Nou, dat is nogal een stukje, hè? Oké. Jesaja vertelt hier gewoon verder over Koes, Nubië, Ethiopië, oftewel Moreland, heb ik ze nog een keer genoemd. Wat doen ze? Ze zenden afgevaardigden over de zee. Waar gaan die heen, denk je? Die gaan naar... Die gaan, daar in het kaartje kun je zien, die gaan over de zee en die gaan richting Juda. Richting het land van de Joden. Ja? Snelle boden gaan naar Juda. En wat doen ze? Wat is de bedoeling? De bedoeling is om hen ook ervoor te krijgen dat ze meedoen in een verbond tegen Assur. Ja? Zodat ze inderdaad ook zo zijn dat ze zeggen, nou, ik vertrouw niet langer op God, maar ik vertrouw op Assur. Ik vertrouw niet op Assur, maar ik vertrouw op dat verbond tegen Assur. Zo moet ik het zeggen. Ja? Dus ze vertrouwen op mensen in plaats van op God. Dat is nogal wat, hoor. Is tegenwoordig nog steeds actueel. Ja. Goed. Dus deze machten die daarachter zitten, proberen ook mij en jou te beïnvloeden. Als je er wakker voor wil zijn en bent. Als je het in de gaten hebt. Ze willen dat jij je met hen verbindt. Wij lossen al je problemen op, zoiets. Of we lossen in ieder geval je probleem op. Maar je moet je juist dieper met de Heer verbinden. En dan kunnen we allerlei dingen noemen, maar dan kwam ik een heel mooi iets tegen. De huidige verbintenis. Heb je hier op het plaatje? Huidige verbintenis. Nou, daar staan 5 dingen op. En je mag erover denken wat je erover wil. Er zijn mensen die zeggen, ja, dit is ook belangrijk en wetenschap is heel belangrijk. Dat is ook zo. Maar als je alleen daarop je vertrouwen hebt, als dat het enige is, als het niet de Heer is, nou, dan zitten we ook bij af. Ja. En dan zitten we ook in de gevangenis. Ja. Dus of het nou de regering is, er staat wat naast, of dat het de wetenschap is, of dat het op... Ja, er zijn ook mensen die denken, als je maar een opleiding hebt... Ja. Nou, er zijn mensen die hebben titels, die zijn zo voor wat is wat, doen misschien heel goed werk, maar ik denk, die snappen van de geestelijke wereld niks. vanmorgen nog een dokter in een of ander iets. Nou, dan gaat het over een droom van Jozef. En dan zegt zo iemand, ja, die droom, die ontstaat gewoon in hemzelf. Ik zeg, zou er ook eens een droom gegeven kunnen worden door God, denk je, of zo? Zomaar. Nou, denk ik. Nou, we gaan nog verder in dat verhaal, er komen nog meer dromen. Dus ik ga lachen straks, dat snap je wel. Ja, want ik kan die man niet vasthouden. Ja. Maar die is nou zo intelligent. Die heeft nou zo'n opleiding gehad. Dan zou je haast zeggen, oh, wat is die... Ja? Nou, dat moet je niet doen, hoor. Pas ervoor. Dat je denkt, dat iemand zegt, nou, ik ben doctorandus, of ik ben meester in, weet ik veel wat. Dan zeg je, ik ben meester in de hemel. Toch? Prachtig. En misschien wel leermeester. Hij zegt, nou, ik leer nog, maar ik ben al een beetje dat ik ook mag leren. Ja? Mooi, hè? Goed. Nou, dat was even over die verbintenis. Dat je in de gaten hebt dat het actueel is. En dan zelfs het boek heeft dat 15 jaar geleden al in de gaten. En daar heb ik het dus uitgehaald. Je kunt, ja, natuurlijk moet je de geesten erachter onderscheiden. Daar gaan we nu ook mee verder. Oké. Ze komen over de zee. Snelle boten over de zee. Waar is dat een beeld van? Het Dodenrijk. Heel duidelijk. Ze hebben de zee, het Dodenrijk, onder zich. En dat is hun stuwkracht. Dus occulte geesten met hun doodsklimaat. En wat doen die? We hebben het al vaker gezegd. Kan het niet genoeg zeggen. Ze maken je passief in je geloven van de Heer en zijn woord. Passief in de mogelijkheden van Gods Koninkrijk. En misschien actief in aardse mogelijkheden. Ja, want je moet het toch compenseren van die geesten. Ja? En goed, als je zo'n proces tegenkomt in je leven, dat je denkt, Heer, daar wil ik met u eens over praten. Daar wil ik eens bij stilstaan. Wat zie ik dat nou wel allemaal goed? Het loopt een beetje door elkaar, geloof ik. Zoiets. Er staat in boten van papyrus over de oppervlakte van het water. Nou, ik heb er totaal geen verstand van. Dus ik denk, ga maar eens even zoeken. Hier heb je zo'n boot. Je hebt hem zelf opgeblazen. En eentje met volle zeil. Die zie je eronder. En dan zie je dat er ook mensen in kunnen zitten. Dat zou je bij het eerste plaatje niet denken. Dan denk je, is het helemaal afgebonden? Er liggen de slaven onderin, maar dat is niet zo. Hè? Dus met zulke boten heeft door Heyerdahl ook gevaren. Hè? De papyrusboten. En sommigen zeggen, het was sterker dan hout. En andere verklaarders, maar ik kan het niet achterhalen, die zeggen, ja, hout was in Egypte niet te krijgen. En toen namen ze maar papyrus. Maar Thor Heyerdahl kon toch wel een boot van hout bouwen? Nou ja, mag je zelf over denken. Hè? Of het een of het ander geldt. Goed. In die boten komen ze aan. Schepen van papyrus of van biezen. Hè? Een papyrusmandje of een biezenmandje, als je aan Mozes denkt. Staat, dacht ik, hetzelfde woord. Goed. Occulte geesten, die zijn er snel bij. Als er dingen gebeuren, en je hebt het lastig, dan gaan ze je heel gauw passief maken. Slachtoffer worden. Kan niet meer. Nee, zo gaat het niet. En weer heel druk over wat er dan niet gaat. En er zijn hele bosjes mensen die steken de energie in wat er niet gaat. Maar waar moet je je energie nou insteken? In wat er wel gaat. Samen met de Heer, want eigenlijk jezelf lukt dat niet. Goed. En dat vind ik zo mooi. Want dan komen ze bij Juda. En wat zeggen ze daar? Regel 3. Gaat heen. Ja? Ze zeggen niet kom binnen. Even volgen, hè? Een moeilijk stukje. Ik doe het beetje bij beetje. Gaat heen, zeggen ze daar. En niet kom binnen. En niet, we doen met je mee. Dat is mooi. Gaat heen, snelle bode. Tot je eigen volk terug. Terug naar Nubië. En dan gaat dat volk beschreven worden. Moet je even opstoeien. Dus ik heb er een poosje over gedaan. Dus ik snap dat, als je nou zo op je afgeeft. Hallo? Ja. Zo zit het. Moeilijk vers, moeilijk Hebreeuws. Maar dit is de trend. In de geschiedenis is bekend in ieder geval. Dat die boden daarheen gaan. En dat ze zeggen, wij doen niet met je mee. Ga maar lekker terug naar dat volk. En dan noemen ze een paar dingen van dat volk. Nou, dat vind je hier ook terug. In deze Jesaja tekst. En ik leg hem je uit. vier kenmerken dus van dit volk. En straks zie je dat volk komen. En dan snap je het al niet, want dan denk je, ja, maar dat is toch een vervelend volk. Ja, maar dat volk zit onder een macht. Mensen zitten soms onder machten. Een vervelende man, een vervelende vrouw. En je zit onder machten. En soms denk je zelf, misschien ben ik zelf wel een beetje vervelend. Dan zit je ook even ergens onder. Ja, kan zomaar voorkomen. Je moet niet daarover gaan doen. Hè? Je moet zeggen, gaat heen. Oftewel, zo zou je het ook kunnen vertalen, het Hebreeuws hier, keer terug. En dan krijg je die vier kenmerken. Een volk, ik volg hem netjes, een volk uitgerekt en glad. Een uitgerekt, langgerekt dus volk. Niet de lang nekken, weet je wel, die je ook hebt tegenwoordig. Hè? Maar dan denk ik aan dat ze lang zijn, dat ze groot zijn, dat ze reuzen zijn. Ja? Ze komen in ieder geval als reuzen op je af. En dan denk je, ja, lastig hè. Glad zijn ze ook. Zo glad als de duvel. Zo glad als een aal. Snel, niet te pakken en verderfelijk. En zo proberen ze te werken in je denken, ze inspireren je, ze redeneren met je met gladde tong. En als je daarmee meegaat, dan heb je op een gegeven moment door, ik heb er geen baat bij. Het werkt eigenlijk niet. Omdat het niet Gods woord is. Een volk gevreesd toen en daarna. Dus ze maken je bang. Je wordt er bang van. Ze spreken negatieve gedachten over je toekomst. Als je niet met ons meedoet, dan ga je eraan. Zo zijn Kushieten. Die proberen over je te heersen. Ja? Jou onrustig te maken. Proberen andere oplossingen te laten zoeken dan de meest simpele die we altijd gehad hebben, de verlossing die de Heer geeft. Toch? Dat is zo simpel en het wordt zo moeilijk gemaakt en we zouden dagen met andere oplossingen bezig zijn. Hou ermee op. Ze maken je bezorgd. En als je bezorgd bent en je kan niet loslaten, je kan niet overgeven aan de Heer, dan zit je al op die marge. Dat je denkt, ja, maar ik moet wel zorgen dat ik dat zelf regel. En dan moet je het wel in de hand houden, maar op een gegeven moment lukt dat niet. En dan bid je, maar dan lukt het nog niet. Want je bidt dat je het in de hand kan houden, maar dat is een geest, daar moet je mee breken. Nou, oké. Ik probeer het maar een beetje inzichtelijk te maken. Meetsnoer op meetsnoer en vertrapping. Het is leuk om thuis nog eens al die vertalingen erbij te halen. Goed. Dit hoort dus ook bij het volk, bij deze machten. Snap je, hè? Ze heersen over je. Ze vertrappen je. Als ze de kans krijgen, trappen ze alle leven uit je weg. Haap het in de gaten. Ja, maar ik heb nog zo gebeden, nou heb ik niks meer. Nee, je zit onder die geest. En dan moet je zeggen, ga het heen. Keer terug. Ik ga niet met jou mee. Zo. Ze vertrappen je met hun ijzeren wetten, regels, meetsnoer op meetsnoer staat er, ijs op ijs, wet op wet. Ik bedacht vandaag een hele mooie, ik dacht na over de wet. En toen dacht ik, als het leven in het geding is, dan moet elke wet wijken. En als je daar de bewijzen van hebt, moet je maar kijken wat Jezus op Sabbat doet. En wat hij op andere dingen doet. En dan gaat het om het leven. Zo. Dat je een blinde mag genezen. Dat je een blinde mag genezen. Ook op zondag. Toch? Omdat het leven in het geding is. Ja, maar die gaat niet dood, die man. Nee, maar die moet geestelijk leren leven. Nou. Mooi, hè? IJs op ijs, zei ik. Wet op wet. En misschien wel met bijbelteksten erbij. Slaan je zo om de oren. Maar ze verzuren, het zijn occulte geesten, ze verzuren je leven, ze gonzen om je heen en ze gonzen in je oren. Waarvan geld rivieren doorsnijden zijn land, dat is ook zo'n apart gebeuren. Sommigen denken aan de Eufraat en de Tigris waar dit volk ook schijnbaar zat. En anderen zeggen weer, ja, je hebt toch, ze hadden toen Egypte erbij, dus je hebt die Nijldelta. En in ieder geval staat er, wateren doorsnijden hun land. Dus als je zo leeft, en dan geef ik de geestelijke betekenis, heb je veel mogelijkheden om te leven. Wateren, rivieren, die doorsnijden je leven, je land, maar je leeft dan niet uit God. Want Hij is de bron voor jouw leven. En het gaat dus niet om de vrouw die aan de vele wateren zit, Openbaring, dat is de hoer. Vele wateren doorsnijden haar land. Ja? Heb ik de connotatie te pakken? Goed. Vers 3. Alle inwoners van de wereld en bewoners van de aarde, zoals, en misschien gaan we dat schrappen, zoals opheffen van de banier, het vaandel, heb ik tussen haakjes gezet, zullen jullie bergen zien, en zoals stoten van de shofar, de bazuin, denk aan de bazuin in Openbaring, zullen jullie horen. Als je nou goed opgelet hebt, dan zeg je, hé, het verandert een beetje. Het ging toch eerst over, waar ging het over? De Nubiërs. En nou staat hier alle inwoners van de wereld en de mensen die op aarde wonen, de bewoners van de aarde. Dus nu ineens slaat het een soortement om. En vandaar dat sommigen dat stuk dan weer willen schrappen, snap je? Dat kan ook maar eens lezen, dat is ook heel leuk. Die vinden, nou dan moeten we dat maar schrappen, want het wordt ineens anders. Of anderen willen het eerder schrappen. Ik lees gewoon wat er staat. En ik leg het je uit. En dat staat er dus niet. Goed. Nu ineens dus een boodschap voor alle inwoners van de wereld. Voor alle volken. De Heer bemoedigt hier zijn volk. Zijn gemeente. Je hebt het al gehoord. Hij bemoedigt jou en mij. Zij zullen zien. Zij zullen horen. Alle inwoners van de wereld en bewoners van de aarde moeten dit horen. Zullen dit gaan horen. En dan gaat het verder, als het ware, jullie zullen helder en duidelijk de bergen voor je zien. Je denkt, nou, je denkt aan, natuurlijk aan een prachtig natuurgezicht van bergen met sneeuw erop. Je denkt, ah, een plaatje. Maar je moet ook geestelijk verstaan, hè. Dus als je helder en duidelijk bergen, de bergen voor je ziet. Ja, wat is er dan aan de hand? Ja, zie je de macht in de duisternis. Maar wat zie je dan ook? Want dan, lees maar mee in de tekst. Ja, je ziet daar het vaandel tevoorschijn komen. Dus de bergen, de macht en de duisternis, de problemen, waarachter zij soms schuil gaan, maar daarbovenuit, prachtig, zie je de banier. Het teken van de Heer, denk ook aan de gemeente, denk aan jezelf, het teken van de Heer boven alles uit. En je kijkt verder dan de bergen, en je ziet Gods heerlijkheid die openbaar gaat komen. Heer, ik zie bergen, weet je dan, daarbovenuit zie ik uw banier. Zie ik uw strijdvaandel. Ik merk er is een strijd aan de gang. En ik getuig voor mijn leven. Heer, u hebt het laatste woord. Ik hoor uw bazuinen klinken. De blijde boodschap voor mijn leven. En ik laat dat in mij tot leven komen met uw hulp. Ik verkondig dat naar anderen. Ik geloof uw woorden. U helpt mij verder. Vindt u prachtig? Weet niet of je vast zit, of je problemen hebt, of dat je als er moet denken hoe het nou maar verder moet, en wat je moet doen als het morgen dat en overmorgen die weer naar links gaan. Houd er mee op. Houd er mee op. Je kan je energie beter kwijt aan wat de Heer in je leven wil doen. En dan merk je stuwkracht te midden van allerlei dingen die er gebeuren. Vind ik. Dat is wat ik vind en ervaar. We gaan naar vers 4. Voorwaar, zo zegt de Heer tot mij. Ik zal rust hebben. In vrede leven heb ik gezegd. En ik zal gadeslaan in mijn plaats. Woonplaats. Kan je er ook van maken. Zoals de stralende hitte, maar dat staat er niet, zal ik je zo zeggen. Bij licht, zoals een wolk van dauw in de hitte van de oost. Goed. Je blijft met dat Hebreeuws, dat oude Hebreeuws, blijf je aan de gang, hè? Dat snap je. Het is een stoeipartij. Dat is de eerste stoeipartij. Je mag dus ook vertalen, het stralende hitte wellicht, gewoon de stralende gloed van de zon. Want bij stralende hitte zou je kunnen denken aan, laat dat stralen er maar af. Daarom heb ik later nog eens gekeken. Nou, het kan ook gloed betekenen. Dus als het gaat over de stralende gloed van de zon, dan denk je, hey, dat is leuk hè, als je dat vandaag weer meemaakt. Heerlijk zeg. De winter is voorbij. De zomer weet dat de zomer nabij is. De zon schijnt. De stralende gloed van de zon. En de Heer begint vers 4, dat zie je bij mijn vertaling althans. Dat staat, hier staat voorwaar. Zo zegt de Heer. Dus hier kun je niet omheen. De Heer zegt, ik zal rust hebben. Je zou kunnen zeggen, ik leef in vrede. Want zo is het als de Heer in Jesaja 6 op zijn troon zit. Hij leeft in vrede, omgeven door zijn engelen van vrede. En dat is dus totaal iets anders dan onvrede, dan gezoem in je oren, dan onrust in je leven. Want dat werkt allemaal vanuit het rijk der duisternis. En, zegt de Heer, ik zal gade slaan in mijn plaats. Ik zal gade slaan in mijn plaats. Mooi, hè? De Heer slaat gade in zijn plaats. Dan moet je dat goed lezen, dat Hebreeuws. Dat is dus, hij zit in zijn plaats gade te slaan. En dan kijkt hij. En dan ziet hij. En dan komt hij nabij. En dan helpt hij. En dan geeft hij van zijn vrede. En dan geeft hij van zijn heerlijkheid. En dan geeft hij jou van zijn geloof. Prachtig. Dus, hij ziet alles gebeuren. Ook in jouw leven. En hij is erbij betrokken. Ja, niet als hij allerlei gekke dingen verzamelt. Daar is hij niet bij betrokken. Die broeder hebt hier daar en daar een verzameling over. Prima. Hij zegt er niks verkeerds van. Maar hij zegt, als je het niet erg vindt, dan ga ik even verder. Zo. Ja? Hij ziet, en daar gaat het hem om. Niet om verzamelingen. Hij ziet wat ik heb geschapen, komt tot bloei. En dan is er voor hem maar één verzameling. Eén verzameling. En dat is de gemeente. Jij en ik, wij met elkaar. Ja. En dan laat Jesaja in twee beelden zien hoe de Heer werkt aan zijn oogst. Ik hoop dat je dat mee wilt kijken. Twee beelden hoe de Heer dus bezig is schade te slaan. Hoe hij aan zijn oogst aan het werk is. Dat het allemaal tevoorschijn gaat komen. Allereerst de vergelijking zoals de stralende gloed van de zon. Zoals de stralende gloed van de zon. Hier zie je hoe de Heer in vrede leeft. Hoe hij jou gadeslaat. En hij is niet passief, dan vergis je. Hij is actief. Hij komt aanwezig in je leven met de warmte van zijn liefde. Als jij hem binnenlaat. Verder binnenlaat. De tweede vergelijking met zoals, als je meekijkt op de vertaling, zoals de nevel in de hitte van de oogsttijd. Hij komt dus ook aanwezig in je leven en dan geeft hij verkoeling in je strijd. En dan ga je door, want je denkt en je gelooft, ik ga oogsten in mijn leven. Zo. En dat terwijl machten de duisternis het vuur aan je schenen liggen. Je gaat helemaal niet oogsten. Je bent stom. Je doet alles verkeerd. Je was weer negatief. Depressief. Nou, noem wat lelijke dingen op. Ik hou er mee op. Maar zij houden er niet mee op. Snap je? Stel je dat door hebt en krijgt. Want dan merk je, hé, dat is nou de hitte van de oogsttijd. Dat is het vuur wat erop afkomt. Zo. En te midden daarvan ervaar ik, ervaar jij de Heer. Met zijn vrede, hier met zijn verkoelende, rustgevende gedachten. Nee, niet als je rond blijft rennen, nee. Want dat is die onrust. Je hebt de duivel je te pakken. Die zegt, ja, als maar, nou moet ik weer zo oplossen, moet ik zo denken. Hou eens op, daarmee. En roep gaat, keer terug. Heer, uw verkoelende, uw rustgevende gedachten. O Heer, misschien moet ik eerst wel helemaal tot rust komen. Misschien moet ik wel eens even gewoon gaan zitten. Niet roerloos zoals het NBV zegt, maar in vrede. Zo. Mooi, hè? Dat werkt en de Heer werkt daarin. En hij zegt, voorwaar, voor de oogst, bij het voleindigen van de bloesem en onrijpe druiven rijpende zal zijn bloesem. En hij zal afsnijden de ranken met snoeimessen en de loten zal hij verwijderen, zal hij wegsnijden. Ja, daar moet je natuurlijk een zin van maken. Ah, je moet kijken wat voor zin is. Ja, mag maar zin kiezen. Maar voor waar? Dus voor de oogst, als die bloesem volleindigd wordt en de onrijpe druiven rijpen, dan komt zijn bloesem tevoorschijn, maar dan zal die afsnijden, de ranken met snoeimessen en de loten zal die verwijderen, wegsnijden. Ja, ik hoop dat die beweging, dat is gewoon een beeld uit de oogst, uit de landbouw weer. En dat je die beweging ook gelijk zo meteen geestelijk kan duiden. Denk, hey, goed. Vast staat, dat zie je hier. Hij, dat staat centraal. Voorwaar, voor, achter, door enzovoort, als dat en dat gebeurt. Hij zal dat en dat doen. Hij zal verwijderen. Ja, zo heb je hem. God gaat doorwerken. Nog voordat Ethiopië alles in handen heeft. Nog voordat die denkt een totale oogst binnen te halen. En alles op God dus te veroveren. Goed. Dit profetische vers is al in vervulling gegaan. In de geschiedenis. Ja? Want Assur en Babel, beide veroveren Egypte en Moorenland. Daar kan ik ook een hele geschiedenis over houden. Doe ik niet. Juda hoeft echter nooit bang te zijn voor Assur, voor Egypte of voor Koes. Ja? Noem ze even in één lijn. Want de Heer houdt zijn hand op zijn volk. Die houdt zijn hand op zijn mensen. Jij hoeft niet bang te zijn voor alle gedoe en de gegons. En wat er allemaal op afkomt en wat er dan weer komt. De Heer houdt zijn hand op jou. Hij geeft je rust. Als je daartoe in wil gaan. Hij grijpt in. Ja, ik zeg het toch zo. Hij grijpt in op zijn tijd. En niet als ik denk dat het tijd is. Ik zou wel graag het aan willen geven. Hij grijpt in op zijn tijd. En dan zie je dat beeld van de oogst. Wat je al geschetst hebt, wat we al gelezen hebben. Het vers is dus ook profetisch voor de gemeente, voor jou en mij. Het geeft aan wat er met de vijand gebeurt. Die heeft niet het laatste woord, want de Heer die gaat doorwerken. En we zien dat in de tekst, we zien daar de beelden van de oogst. En ik pak hem even terug. Voor de oogst, dat is dus de tijd die net aan het oogsten vooraf gaat. Ja? Bij het voleindigen van de bloesem, dat is de tijd van de rijping die dan voorbij is. En onrijpe druiven rijpende, dus vruchten die bijna rijp zijn voor de oogst. En dan gaat de Heer doorwerken. En er komt natuurlijk Gods heerlijkheid tevoorschijn. En er komt ook nog wat anders tevoorschijn. Want je hoort hierin het oordeel van God. Je hoort hierin hoe Hij scheiding maakt. Je ziet hierin het beeld van de druivenoogst. En ieder denkt dat het een positief beeld is. Maar dat moet je echt vergeten. Als je de druivenoogst in openbaring ziet, die worden getreden en gepest. En de graanoogst, dan zie je dat ze los worden gemaakt van de aarde. Daar heb je de zonen van God. De druivenoogst. Ik zie die persbak in openbaring voor me. De vijand die denkt dat hij alles uit kan persen en de vruchten binnen kan halen. Hij denkt jou ook uit te persen. Nou, laat hem niet doen. Hij wil niet dat jij doorgroeit. Maar Jezus helpt jou om door te groeien. En allereerst om door te gaan. De vijand wil hier zijn slag slaan, dat zie ik hierin, maar hij wordt zelf geslagen. Jesaja legt uit hoe de Heer oordeelt over de vijanden en dus ook over de werken van de vijanden, de werken van de duisternis. En daarvoor gebruikt hij een ander beeld uit de landbouw. En dat zie je ook. Snoeimes, ja? Hij zal afsnijden de ranken met snoeimessen. Gods snoeimes, dat staat voor zijn harde oordeel, ja. Zijn woorden, ja. Want zijn woorden brengen al oordeel aan in je leven, nu al. Of niet? Hoort dat met fundament? Het fundament van eeuwig oordeel, dat je eeuwig gescheiden bent van al die rotzooi en troep, dat is het oordeel. Daar begint het mee, dat je scheiding maakt. En op de duur, samen met de Heer, is het helemaal over met het rijk der duisternis. Mooi, hè? Goed, Gods zoenmes. Zijn woord, wat doet hij ermee? Hij snijdt de takken af die er ver uitlopen. En hij wil... Ja, oké, dan moet ik toch even anders zeggen. Even anders zeggen. Want misschien ga je nou zitten en denk je, nou Heer... En dan zing je, uw snoeimes laat ik toe en gaat uw gang maar. En ondertussen ga je ook je gang. Dat kan natuurlijk niet. Dus dan gaan we hem actiever maken. Ik zet hem even om. Snijd hiermee dus de takken maar af. Die te ver uitlopen. Ja? Als het allemaal wild wordt, dan moet je niet hebben. En ze, zodat de laatste doorstoot van leven kan komen. En kap de werken van de duisternis af. En groei verder naar het volle zoonschap. Snijd de slechte loten waar geen leven in zit af. Ja? Zo leven de zonen Gods in wording en ze komen tot bloei. Dan kan, als je dat op een rijtje zet, dan kan je daar nog een hele hoop dingen mee doen in je leven. Want die loten waar geen leven in zit, ja, je kan allerlei loten kopen, maar er zit geen leven in. En je kan allerlei dingen begeren, maar soms zit er geen leven in. Heb je door? Want anders blijf je maar in dat beeld hangen en denk, ja, maar dat klopt niet dan, want dat gaat toch over die rank en over zo'n wild uitgelopen iets. En je hebt mensen die wild aanlopen met de Heer en zijn evangelie, maar het werkt niet in hun leven. Nou, dan is de smeking, Heer, ik wil dat het werkt. Ik wil dat het gaat werken in mijn leven. Help me daarin. Help me af van mijn vijanden verder. En ik wil er oog voor hebben. En ik wil het snoeimes gebruiken. Zo. En actief. Vers 6. Zij zullen samen verlaten worden voor de roofvogels in de bergen en voor de dieren van de aarde. De zomer zullen doorbrengen op hen de roofvogels. Die hebben er een aardig maal aan. En al het gedierte van de aarde zal op hen overwinteren. Dus dan kunnen ze er ook nog... Mooi, hè? Nou ja, mooi. Oké. Okay. Er is een soort aanvullend parallelisme zie je hier steeds ook weer in. Hè? Want dat komt ook in dit stukje met name vaak terug. Hè? De zomer door voor de dieren van de aarde. En dan krijg je die roofvogels in de bergen. En het gedierte van de aarde zal op hen overwinteren. Goed. Ik begin vooraan bij het vers. Samen verlaten worden. Zij. Ja, dan moet je even kijken wie die zij zijn natuurlijk. Ja, heb ik naar zitten kijken, dat zijn die afgesneden ranken. Dat zijn die onbruikbare loten. Als je dit letterlijk leest, en er zijn mensen die hebben die uitlegging, dan moet je een bepaalde orthodoxe theologische uitleggingen nemen, dan, ja, die zal ermee gekweld worden, het is toch verschrikkelijk. Maar als je het letterlijk leest, staat het op mensen waarvan je zegt, die komen in de hel bij het laatste oordeel. Ja? En denk erom, want anders kom je ook in de hel, zoiets, hè? Maar ik hoop dat we het ook geestelijk verstaan. Je mag het geestelijk verstaan. Het slaat op mensen, en ik pak hem nu iets dieper, die niet kappen met hun vijanden. Met de boze werken. Die de idealen, de verlangens en de dingen van die vijand vasthouden. En als je nu al je berekening maakt, als je een berekening zou maken, dan merk je, het levert me geestelijk helemaal niks op. Ja, zo. Dus, die geest daarachter dan onderkennen, die hebben allerlei dingen, er zijn heel veel christenen worden met allerlei leuke dingen bezig gehouden. En de duivel denkt, nou, als ze maar niet aan de gemeente bouwen, dat vind ik prima. Lekker actief in van alles en nog wat, als ze maar niet actief worden, heel actief in de gemeente. Want stel je voor dat die gemeente nog eens van de grond komt. En Jezus zegt, die gemeente komt verder van de grond. Ook in jouw leven. Wil je mee? Wil je inzetten? Oh, dan moet ik zeker dat en dat en dat doen. Nee, gewoon leven. In die geestelijke wereld, je bewustzijn. En daar verder komen. Zo. Goed. Nou. Het gaat erom dat je dus zijn werkingen onderkent en uit je leven wegdoet. bijvoorbeeld alles onder controle moet hebben. Dat kan bij iedereen voorkomen. Bij voorganger, bij oudste, ik weet waarover ik het heb. Niet uit handen kunnen geven. Nee, want anders, zegt er iemand van een gemeente, nee, ja, nee, dat kan ik allemaal niet doen, want stel je voor, want dan gaat het allemaal zo. Er wordt niks. Oh nee. Je niet, je snapt het, hè? Ik ben het niet mee eens, je niet overgeven aan de Heer. Of zelf je toekomst bepalen. Hoeveel christenen bepalen zelf niet hun toekomst? Denken, en het komt ook voor, ook in onze kring, leven met de Heer betekent, hij verandert nu direct alles wat verkeerd is. Voor mij ten goede. Ah, dat is mooi. Succes, evangelie. Deze werkingen, je kan bidden dat hij het nog doet ook, maar hij doet het niet. Want zo werkt het namelijk niet. Deze werkingen komen vanuit het Rijk der Duisternis. En ik ga terug ze horen bij Nubië. En wat doen die werkingen? Die maken je vroeg of laat, als je daarin mee blijft gaan, van God los. En dat is een andere omschrijving van goddeloosheid. Van God los zijn. Ja, maar ik ben christen. Ik heb het over het geestelijke verbond. Geestelijke relatie. De geestelijke gang van zaken. Voor jou in de hemel. En er is zoveel moois. Als mensen daar niet mee kappen, ja, dan wordt het een voeding voor roofvogels in de berg. Staat hier. Ik heb het niet over de lijken in Openbaring, waar sommigen naar verwijzen. Nee hoor. Mensen die dit niet afkappen in hun leven, en ik hoop dat je het begrijpt, gaan geestelijk dood. Hun lijk, dat is hun dode inwendige mens. Nee, ze zijn nog actief, maar geestelijk zijn ze dood. Hun lijk, daar komen de roofvogels op af. Daar kunnen we nog wat vlees van te pakken krijgen. Zo. Dat zijn plunderaars, roofvogels in de geestelijke wereld, heersers. Het zijn de bezetters. En de bezetters die zijn altijd bezig met bezit, met hebben en nooit met er zijn. En God is er een die er is. Ik ben, zegt hij. Hij zegt niet ik heb. En ook een nuance, hè? Als je nou jezelf is daarop. Ik heb, ik ben. Mooi. Of het nou zomer is of winter, warm of koud, het maakt niet uit. Die geesten blijven daarop afkomen. En mooi, als je dan bent, als je bestaat, verder gaat met de Heer. Snap je? Want dan gaat dat goede proces in je leven verder. Dan kap je steeds meer met alles wat hier naartoe wil wijzen. Al het gedierte der aarde hadden we ook nog. Ja. Dat zijn geesten die alleen maar bezig doen zijn met zichtbare dingen en gebeurtenissen. Ja. Met zichtbare verwachtingen. Nou, de Heer Jezus, ik geloof niet dat hij er ooit mee bezig is geweest. Dat hij een toekomstprofiel voor zichzelf heeft gemaakt op aarde. Hij was een bijwoner op aarde. En zodra aartsvaders geen bijwoners meer waren, moet je eens opletten. Gaan ze dingen bouwen, gaan ze land claimen, betalen ze er nog goed voor. Foute boel. Bijwoner zijn. Goed. Vers 7. In die tijd zal eerbetoon gebracht worden aan de Heer van de hemelse machten. Komt er een tussenzin, die heb je al gezien in een eerder vers. En vandaar dat ik hem gelijk weer oppak naar het streepje, naar de plaats van de naam van de Heer van de hemelse machten, de berg Sion. Ja, Jesaja, je hebt het ook niet echt eenvoudig gemaakt voor ons. Goed. Daarom pak ik hem maar even zo op, dan weet je, dat is de zin. En dan de tussenzin is door een volk, maar dat volk hebben we al behandeld, hè? Oké. Dus in die tijd brengen ze eerbetoon aan de God van de hemelse machten. Naar de plaats van de naam van de Heer van de hemelse machten. Dus waar gaan die volken heen? Waar stromen ze naartoe? De berg Sion. Dat staat erachter. Ja? De gemeente dus, die Jezus tot volheid brengt. Die hij vervult van Gods geest. Die hij ook verzegelt, de verzegelden. En dan zien we Sion in Openbaring 7. We zien Sion in Openbaring 14. Ja? Als plaats van vrede. Met 144.000.
En daarnaast een menigte die niemand tellen kan. Dus ik denk, is niet meer te tellen, vind je die prachtig? En de Heer zegt, nou begin er ook maar niet meer aan, want dat tellen dat deed je vroeger, maar dat is afgelopen. En beter kan je nu ook al ermee ophouden. Ja. Als plaats van vrede, van verzegeling, van verheerlijking. En we zien daar het lam staan. We zien de vrijgekochte. 144.000. De menigte die niemand tellen kan. Uit alle landen en volken staat er dan. Snap je nou die oproep van net? Alle landen, volkeren der aarde. Hebben we gehad net. Dat je de verbanden gaat zien. Hè? Ook in de tekst. Mensen komen dus vrij van grootvorsten die hen ketenen. Treden toe tot de gemeente. De gemeente die haalt ze binnen. En die komt zo dus ook tot volheid. Vind je die prachtig? De Heer maakt naam in zijn gemeente. Waarin alle landen en volken opgenomen worden. En zij komen voor de troon te staan. Vormen samen zijn gemeente. En dan krijg je dat volk wat we in vers 2 behandelden. Dat onder die grootvorst leeft. Dat op die grootvorst leek. In zijn onderdanen zie je zijn werkingen. Ik heb dat geschilderd bij vers 2. En wat zien we hier? Ze zijn ervan losgekomen. Ze zijn tot bekering gekomen. Ze aanbidden, verheerlijken de Heer van de hemelse machten. Ze prijzen zijn naam, erkennen zijn macht. Verbinden zich met Gods Zoon in zijn gemeente. Ik denk, wat een ommekeer. En dat is mogelijk. Dat gaat gebeuren. De Heer zit niet boven op zijn troon dat hij denkt, wat zullen er toch nog weinig overblijven? Hij zegt altijd, er zullen velen, zo niet allen. Maar dat hangt van de mens af, hè? Dat heb ik je zondag geschilderd. Ja? Goed. Daar komen zij aan. Psalm 68, schrijf het er maar bij, vers 30 en 32. Lees dat maar thuis. Daar komen zij. En heb ik het perspectief geschilderd naar openbaring als vervulling. Maar dan heb ik even overgeslagen natuurlijk de historische vervulling. Weet je dat dit ook historisch vervuld is? Dat Nubië en dat Moorenland. Want, ja, Filippus doopt de kamerling van Moorenland. Wie zit dat te lezen? In Jesaja. Het is toch wat? En hij zei niet, wat is het moeilijk? Maar ze moesten hem wel wat uitleggen. En dat deed Filippus dan ook. En toen heeft hij me gelijk maar gedoopt. Ging dat bij ons ook maar zo snel, joh. Goeiedag, hier komt iemand op het station en die loopt met een Bijbel en zegt, lees in Jesaja en je legt het hem uit. Die zegt, nou, we zoeken even ergens een plek op. Toen je dopen. Als je dat verhaal nog eens na wil lezen van Filippus, dan moet je Handelingen 8, daar staat het. Vers 26 tot 39. Handelingen 8. Vers 26 tot 39. Nou heb ik nog niet die historische vervulling gegeven. Waar gaat de kamerling daarna naar heen? Waar gaat hij heen daarna? Dan gaat hij terug naar Moorenland, naar Nubië, naar Ethiopië. Ja? En Ethiopië, dat heb je vorig jaar op de EO kunnen zien. Vorig jaar, hè? Dat is een van de oudste christenlanden. Ethiopië en Armenië. De twee oudste christenlanden. Mensen, volken gaan zich bekeren. Komen onder de geweldenaars vandaan. Die zal straks voor die troon, dan kom je daar tegen. Dan denk je, verrek, die is er ook. Hij had altijd anders gedacht, maar dat zeg hij nu misschien nog, ik. Maar dat zeg hij dan niet meer. Dan ben je vol van vreugde daarover. Mensen bekeren zich, komen onder de geweldenaars vandaan. Ze trekken vandaag weg uit Babel. Ga niet meer die toren in de hemel bouwen, maar bouwen aan de tempel die Jezus in voorgaat. Ze trekken weg uit Egypte, onttrekken zich aan grootvorsten. En ze hebben maar één koning. En die heerst niet over hen, die dient hen met alles van God. Vindt die prachtig? Je hebt maar één koning als het goed is. En die zegt, hier ben ik om jou te dienen. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik moet nog bloemkool hebben en nog graag dat. Nee. Zie je hoe snel het, noem maar onschuldige voorbeelden, hoe snel het raar komt te lopen, hier weer op aarde zit. Heer, ik wil meer van uw vrede hebben. Heer, meer geloof dat het verder goed gaat komen. Voor mijn persoonlijke situatie. Help me daarin. Want soms is het even wankelmoedig. Nou, bid maar voor jezelf. En de Heer die helpt je. En die zegt, leef maar voor mij alleen. Dan kom je er echt wel. Amen.